Stil voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet los het werk dat uw handen begonnen is te doen. En u zal het ook afmaken, ook in ons leven. En we danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen, staande een mooie loflied, gezang 444 vers 1 en 3. Gezang 444, 1 en 3. Grote God, wij loven u. Wij willen vanmorgen luisteren naar een leefregel die namens de apostel Paulus, namens de Heere, ons voorhoudt. Hij schrijft: de liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heer. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgt. Zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnen op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudig. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Hou zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Indien hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Door de Heilige Geest wil de Heer Jezus juist deze regels in ons hart leggen, om juist ook te weten, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En je merkt als je zo probeert te luisteren naar Gods woord en dat toe te passen in je leven, dat er ook die andere kant is die elke keer weer zegt van, oh, jij hebt mij iets aangedaan, ik wil jou iets aandoen. He, dus dat vergelden en nou, al die dingen meer van, jij ziet me niet zitten, dus ik zie jou ook niet zitten. We kennen dat allemaal, toch? Als iemand jou iets aandoet, dan ben je geneigd om het terug te doen. Maar de Heer Jezus zegt, nee, ik wijs je een andere weg. En dat is de weg van de gehoorzaamheid, de weg van de liefde. En die hebben we niet uit onszelf, vandaar dat we ook bidden straks om de vergeving van elke keer als je weer de andere kant op wil. En we bidden ook dat de Heilige Geest ons wil leren om in het spoor van Jezus te gaan, zodat we echt christenen mogen zijn, volgelingen van de Heer Jezus Christus, gezalfd met zijn geest. Voordat we daarom bidden, bij de opening van Gods woord, gaan we eerst zingen een Psalm 79 vers 5 over de schapen van Gods weide. Psalm 79 vers 5. Samen bidden. Genadige Vader in de hemel, wij zijn door u geroepen vanmorgen. Geroepen om in de ontmoeting met u te komen door het volbrachte werk van het kind in de kribbe. Door het volbrachte werk van uw geliefde zoon, die naar deze wereld is gekomen om ons te redden, te bevrijden, te verlossen, de goede weg te wijzen, de weg die toekomst heeft, de weg van uw genade en van uw liefde. En Heer, als we zo onze eigen wegen bekijken, en we danken u dat dat ook kan, zo in de dienst, dat u ons een spiegel altijd maar weer voorhoudt, de spiegel van de Heer Jezus, datgene wat hij volbracht heeft, gedaan heeft, dan moeten we zeggen, als we in die spiegel kijken, dat we soms ontdekken dat we nog maar zo weinig van de heerlijkheid van de Heer Jezus weerspiegelen. Heer, we hebben dat niet uit onszelf. We hebben niet die gehoorzaamheid, dat volgen van u, dat die liefde die sterker is dan de dood, dat geloof en die hoop, die hebben we niet uit onszelf. We kunnen dat ook niet opdiepen. Zoiets van, we hebben een kamertje en dan doen we de deur open en daar kunnen we het allemaal uithalen. En Heren, want u moet het ons geven. U moet het door uw Heilige Geest in ons hart leggen. Zodat het ook werkzaam zal zijn. Heren, u geeft ons geloof. U brengt ons tot geloof. U geeft ons bekering, zodat we ons hart niet volgen wat betreft het verkeerde, maar dat we u zullen volgen wat betreft het goede. Heren, wilt u zo ons aanzien in genade, aanzien in de vergeving van al onze zonden. Heren, vergeef ons onze tekortkomingen. Vergeef ons daar waar wij leven uit onszelf. We zijn zonde. We doen niet alleen zonde, maar alles wat in ons leven buiten u opwelt is niet de goede weg. En dat is best, dan word je best klein van als je dat ontdekt in je leven. Maar u wordt groot omdat u overwinnaar bent door uw Heilige Geest, door uw woord, door uw genade en door uw trouw. En dat mogen we onszelf voorhouden, we mogen onze kinderen dat voorhouden. En dat doen we niet uit onszelf, maar dat doen we door het woord, door de Bijbel. En zo willen we ook weer opnieuw dat woord gaan openen in de kindernevendienst, in de hoofddienst. Heren, niet alleen hier, maar ook overal elders waar dat woord ook geopend wordt. Geef dat ons hart daarvoor geopend is. Dat we ons verstand niet toesluit. Of dat er allerlei dingen de weg staan om dat woord van u te ontvangen. En zodat het ook vrucht mag dragen. Zodat het zaad ook gaat kiemen. En werkelijk ook iets zal uitwerken in ons leven. Heren, dat we echt de Heer Jezus gaan weerspiegelen. Dat we als een spiegel zijn, waardoor anderen ook kunnen zien dat de Heer Jezus, dat we bij hem behoren, dat we de schapen van uw weide zijn. Dat u onze goede herder bent. Wilt u zo dat alles bewerken? We hebben dat niet uit onszelf, maar u geeft het ons. U bent God die de gevende is, de bron, de klare wel, waaruit alles ontspringt, waaruit we mogen drinken, die ons geeft, uw geest, genade, evangelie, blijde boodschap, eeuwig leven, vergeving en een toekomst die niet kapot kan gaan, omdat u zelf die toekomst geopend hebt en bent. Heer, wilt u zo met uw geest komen en bekeer ons als we dat nodig hebben. Breng ons tot geloof als we u nog niet kennen. Versterk ons geloof als het vlammetje van het geloof bijna uitgedoofd is. Breng ons hart vol met liefde en met trouw, met alles wat we nodig hebben om staande te blijven, om gemeente van u te mogen zijn. In het klein, in het groot, in ons eigen gezin, in ons eigen leven. Zo willen we ons aan u toewijden, Heer Jezus. Wilt u tot uw doel komen met een ieder van ons? Wilt u tot uw eer komen, zodat de Vader en de Zoon en de Geest geëerd, geloofd en geprezen zal worden. Kom in ons midden en doe uw werk. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu het kinderlied zingen. Dat is een LB 422. En dan gaan de kinderen naar de nevendienst. Jullie gaan een mooi iets horen over van de profeet Jesaja, heb ik begrepen. Als je geen liefde hebt voor elkaar. Nou. Ja, vast wel. Ja, er moet nog een kaars worden aangestoken. En wie wil dat even komen doen? Nou, kijk.
Ik steek het vierde kaarsje aan. Ik wil nu niet meer verder gaan. De ster houdt stil boven de stal. Ik voel Gods vrede overal.
Thank you. We lezen uit Gods woord, gedeeld uit Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 22. Johannes 10, vers 22 tot en met 42. Even ter inleiding, daar wordt gesproken over het inwijdingsfeest, het Chanukka-feest. Dus we gaan nu een stukje lezen waarin de Heer Jezus in de tempel is tijdens het Chanukka-feest. En daar gaat ook om de preken over, over het Chanukka-feest en wat de Heer Jezus dan komt doen. Ik heb ter verduidelijking een Chanukia meegenomen. Dat is een negenarmige kandelaar. Even ter onderscheiding, daarom heb ik deze ook maar meegenomen. Dat is een zevenarmige kandelaar, de menorah. En deze menorah die stond in de tempel, in het heilige, met 7 lichtjes. En dit is een menorah met 8 lichtjes plus er 1. Dat is degene die, waardoor al die andere lichtjes wordt aangestoken. En dit heet dan de Chanukia. En de Joden die vieren momenteel het Chanukka-feest. Dus het vernieuwingsfeest of het inwijdingsfeest. Nou, daar gaat dit gedeelte over. Daar gaan wij samen verder naar kijken wat we dan daarvan kunnen leren. Johannes 10 vanaf vers 32. En we lezen tot vanaf 22. Het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. Dat klopt wel. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zegt het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen, dan komt de tekst ook, vers 27 en 28. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welke van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden. Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. Tot zover. De schriftlezing, zalig bent u, maar jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. We zingen nu van gezang 75 vers 1, 8 en 14. Gezang 75, 1, 8 en 14.
Thank you.
We zingen alle versen als antwoord op de verkondiging van gezang 445, 1, 2 en 3. Gezang 445, 1, 2 en 3 als antwoord op de verkondiging. Broers en zusters, u zult ongetwijfeld wel eens gehoord hebben van het Chanukka-feest. En als u de krant wat volgt en het nieuws, dan weet u dat er momenteel het Chanukka-feest aan de gang is. 8 dagen feest. Het heet het vernieuwingsfeest of het feest der lichten. Het woord Chanukka betekent inwijding. Dus het betekent ook inwijdingsfeest. En we hebben dus gelezen dat de Heer Jezus dit feest heiligt door juist in de tempel aanwezig te zijn op dat feest. Dat is heel bijzonder. Want we kennen het paasfeest, het pinksterfeest, loofhuttefeest enzovoort enzovoort. Maar we weten niet zoveel van het Chanukka-feest af. En juist de Heer Jezus is op dat Chanukka-feest in de tempel. En dat feest heeft alles met die tempel te maken. Want misschien weet u dat niet, of misschien weet u dat wel. Het is het feest van dat de tempel opnieuw wordt ingewijd of is ingewijd. 165 jaar voor Christus is dat gebeurd. Want wat gebeurde er? In die tijd was er een Syrische koning, Antiochus de vierde Epiphanes, een zeer goddeloze Syrische koning, die op een gegeven moment geprobeerd heeft Egypte te veroveren, maar dat lukt hem niet. Maar wat hij wel kon doen, is de Joden die in Canaan woonden, in Israël woonden, kon hij onderdrukken. En hij had maar één gedachte, namelijk dat de godsdienst van de Joden niet meer mocht blijven bestaan. Men mocht zich niet meer besnijden, dus de besnijders moesten worden afgeschaft. En de tempeldienst mocht ook niet meer plaatsvinden. En wat deed deze goddeloze Syrische koning? Die ontwijde het altaar, het brandofferaltaar in de tempel, door daar een altaar neer te zetten voor de oppergod Zeus. En men was dus verplicht om aan die oppergod Zeus te offeren, juist in de plaats waar de enig ware God gediend moest worden. En toen was er iemand die dat niet nam, Judas de Maccabeer. Die heeft op een gegeven moment de strijd aangebonden samen met een aantal anderen. En die heeft dus de tempel opnieuw ingewijd. Die heeft opnieuw de tempel veroverd op de Syrische koning en zijn troepen. Hebben ze Jeruzalem uitgejaagd. En toen is er opnieuw die tempel ingewijd. En het verhaal gaat dan, en dat heeft dus met die Chanukka te maken, die 9-armige kandelaar, dat ze een kruikje vonden met olie. En dat kruikje met olie was eigenlijk genoeg voor 1 nacht om de menorah te laten branden. De 7-armige kandelaar die in de tempel stond. En zo gaat het verhaal, dat het kruikje met olie dus voldoende was om niet 1 nacht die menorah te laten branden, maar 8 nachten te laten branden. Vandaar ook die 8 lichtjes van de Chanukka. Er is er nog 1 bij, maar daar kom ik straks nog wel op. Dus eigenlijk kan je zeggen, het Chanukka-feest, wat de Heer Jezus heeft geheiligd, en dat vond ik zo bijzonder toen ik dat las. Hij is op dat moment in die tempel. En daar ging het juist om. Die tempel was ontwijd. Het was de plaats van zijn vader. Dit huis is een bedehuis. En je mag er geen rovershol van maken. Wat doet de Heer Jezus op een gegeven moment elders zelf? Hij gaat hem ook opnieuw inwijden, zal ik maar zeggen. Door al die kooplieden eruit te jagen. Dit huis is een bedehuis. En wat doet de Heer Jezus? Die is gekomen om de ware dienst aan God te herstellen. En daar gaat het ook om bij het Chanukka-feest. Wie mag je nu 2 godsdiensten met elkaar vermengen? Dat mag niet, zegt de God van de Bijbel. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook natuurlijk. Het gaat om 1 ware godsdienst. En Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Zegt hij op het Loofhuttenfeest, maar dat geldt dan ook voor het Chanukkafeest. Er worden allemaal van die lichtjes aangestoken. En Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. En duisternis, dat is leugen. Duisternis betekent dat je het allemaal niet zo goed ziet. Dat je niet weet wat waarheid is. En wat goed is. Duisternis is zonde, verkeerdheid, is macht van de boze. En Jezus is nou gekomen om juist die ware dienst aan God op te richten. En zegt hij niet elders, meer dan de tempel is hier. Meer dan de tempel is hier. Dus daarom is het zo mooi dat de Heer Jezus met zijn komst, wat we straks gaan vieren, hè, met kerst, als het ware de vervulling is van het Chanukka-feest. De vervulling is van het paasfeest, van het pinksterfeest, van al de Bijbelse feesten. Want de Heer Jezus is degene die dat allemaal heeft vervuld en waardig gemaakt. En dat is zo mooi, hè? Met kerst gaat het ook om dat er dat ene licht schijnt in de duisternis. En dat de boze en de afgoden het niet voor elkaar hebben kunnen krijgen om dat licht te doven. Denk u maar wat Johannes zegt. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet kunnen grijpen, kunnen het overwinnen. Dat ene licht, dat is de Heer Jezus. En broeders en zusters, dan gaat het natuurlijk allereerst als de Heer Jezus in de tempel is en daar dat feest heeft geheiligd, gaat het allereerst om de vraag, ja, maar wie bent u nu eigenlijk? Dat lezen we ook, hè? Dus dat is elke keer weer de vraag, misschien ook in u en mijn leven, wie is de Heer Jezus nu eigenlijk? Is die nou maar een gewoon mens? Een zonderloos mens? Is het meer dan dat? Is het een wonderdoener? Nou, noem maar op, wie is de Heer Jezus? En dat wilden de Joden in de tempel ook weten. Nou wilden ze dat niet weten om te geloven. Want je kan natuurlijk ook proberen iets van de godsdienst te weten en er spot mee te drijven. Dat gebeurt er ook vandaag, hè? Als je het hoort met de radio, televisie, hoor je van allerlei dingen die misschien wel uit de Bijbel komen, maar men drijft de spot ermee. Je kan dus spotten met heilige dingen. Nou, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar dat zal op den duur zal het niet goed aflopen als je dat doet. Als je gaat spotten met de heilige dingen. Deze Joden wilden dus weten, wie bent u nu? Nou, we weten bijvoorbeeld, toen de Heer Jezus met zijn discipelen ergens in het noorden was, in het hoge noorden bij de berg Hermon, vlakbij de bronnen van de Jordaan, bij Caesarea Philippi, dat hij zijn discipel eens apart nam. Dat is goed, hè? Het is wel eens goed om eens even onder ons te zijn. Kent u dat ook? Zo van, nou zijn we even onder ons. En dat is de Heer Jezus daar ook met zijn discipelen. Het waren jonge mensen ook. De oudste was ongeveer 30. Petrus was de oudste en misschien was hij net 30 of net niet. En de rest was allemaal jonger. En toen vroeg hij aan zijn discipelen, weten jullie, wat zeggen de mensen nou over mij? Wat zeggen de mensen, wie de Zoon des Mensen is? Nou, dan moeten ze antwoord geven. Ja, maar ze zeggen dat u Johannes de Doper bent die teruggekomen is. Of Elia, een van de profeten. Of, nou, noem maar op. Dat zeggen ze. Maar dan neemt hij daar niet genoegen mee en dan gaat hij heel persoonlijk aan ieder van hen vragen. En jij, wie zeg jij nou dat ik ben? Zo vraagt de Heer Jezus dat ook aan ons, hè? Aan jou bijvoorbeeld en aan u. Dus, wie zeg jij nou dat ik ben? Vertel het nou eens. Dat is heel persoonlijk. Hij komt dus even vanmorgen ook heel persoonlijk bij u langs en zegt van, het is fijn dat je ouders geloven, maar geloof jij nu zelf ook? Weet jij nou wie ik ben? Maar jij, wie zeg jij nou dat ik ben? En dat is zo mooi, want dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, juist, maar dat heb je niet van jezelf, heb je niet bij je geloofsopvoeding, maar dat de Vader in de hemel heeft je daarvoor de ogen geopend. Hij heeft het licht in je leven doen schijnen. Dat kan je lezen in 2 Korinthe 5, vers 6. Dat God die gesproken heeft, licht schijnen in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten. En dan gaat het over de Heer Jezus. Dus de Vader in de hemel laat je zien wie Jezus is. En dat doet hij nog steeds. We hebben dat niet uit onszelf. Maar we mogen dat ontvangen. Want het geloof is van de Heere God. Het is een gave van God. Geweldig. Maar de Joden die dat vroegen aan de Heere Jezus. Wie zegt u nu? Toen zei de Heere Jezus. Ja, maar jullie vragen dat niet omdat je gelooft en wil geloven. Maar jullie geloven niet in mij. Dat zegt hij tot 2 keer toe. Ik heb het je laten zien. Ik heb het je verteld. Kijk maar naar mijn werken die ik allemaal gedaan heb. En werken betekent wonderen. Kijk maar eens allemaal. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft doden opgewekt. Enzovoort, enzovoort. Maar wat is het resultaat? Geloofden ze niet? Geloofden ze? Nee, ze geloofden niet. Jullie geloofden niet. Hoewel je dat kan opmaken uit mijn werken. Dat kan toch niemand anders doen dan Gods eigen zoon. En dan komen we bij onze tekst. En ik hoop dat u de Bijbel bij u hebt. Want we gaan die tekst kijken aan aanleiding van de lichtjes van de Chanukka. Dat zijn dus 8 lichtjes. Ik wil 8 dingen over die tekst zeggen. En die tekst kan je ook mooi verdelen in 8. Want, dan zegt de Heer Jezus, mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Mijn schapen is het eerste lichtje. Mijn schapen is het eerste lichtje. Horen, dus het tweede lichtje, naar mijn stem. Ik ken ze, dus het derde lichtje. Ze volgen mij, is het vierde lichtje. Ik geef, is het vijfde lichtje, zo belangrijk. Daarom heb ik het apart gezet. Ik geef, is het vijfde lichtje. Het zesde lichtje, ik geef hun eeuwig leven. Het zevende lichtje, en ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En het achtste lichtje, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Waarom is dat nou zo? Nou, op het Chanukka-feest wordt er elke dag een lichtje aangestoken door de Joden. Elke dag steken ze een lichtje aan. En elke dag steken ze weer 1 meer lichtje aan. En dat doen ze met die laatste, met het licht van die laatste. Elke keer wordt er weer een lichtje aangestoken. En dat gaan wij ook vanmorgen doen. We gaan eens kijken of we de Heer Jezus kunnen volgen op dat Chanukka-feest. En wat dat dan voor ons betekent. Of ook in ons leven werkelijk dat licht brandt. Nou, mijn schaap is het eerste lichtje. Mijn schaap. Wat betekent dat, broeders en zusters? Als Jezus dat zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. Jullie zijn niet van mijn schapen. Dus met andere woorden, mijn schapen betekent dat die mensen die Jezus volgen, in hem geloven, hem zien als de herder, de goede herder. Dat is zo mooi, hè? Ook met kerst. Jezus is geboren in een stal. Hij heeft het leven gedeeld van herders en van schapen. Maar hij is zelf de goede herder. En als hij dat dan zegt, dan zegt hij eigenlijk, dat weet je toch, in het Oude Testament heeft God de Vader je toch laten zien dat hij de herder is. En als je van Gods volk bent, dan hoor je tot zijn schapen. Weet je, wij kennen natuurlijk een aantal beelden van gemeente zijn. Hè? Bijvoorbeeld in deze tijd is het belangrijk dat je een bruid bent. Een bruid die wacht op de bruidegom. Dan heeft dat heel erg te maken met verwachting. Ben ik klaar om de Heere te ontmoeten? Bent u een bruid die voor haar man versierd is? Want dat is toch advent, hè? We verwachten de komst des Heeren. O mens, bereid u voor. Maar je kan ook kijken naar het beeld van, je bent een tempel. Een tempel van de Heilige Geest en Christus is de hoeksteen. En ben ik een levende steen? Nou, en zo zijn er nog wel meer beelden. Het lichaam, hij is het hoofd en wij zijn de leden. En nou zegt de Heer Jezus hier, jullie horen tot het volk van God. Mijn schapen, je hoort tot mij. En dat mag je weten, als je bij de Heer Jezus behoort, als je in hem gelooft, dan ben je een schaapje van zijn kudde. Je bent geen apart iemand, nee, je hoort tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. En blijkbaar de Joden die tegen wie Jezus sprak, die zijn niet van zijn schapen. Dat is heel opvallend. Want wie is nu een schaapje van de goede herder? Dat is degene die door de Vader aan de Heer Jezus gegeven is. Mijn schapen horen naar mijn stem. Dus je zou kunnen zeggen, die het merkteken van de herder draagt. Dat is het eerste lichtje. En ik hoop dat u dat ook weet, dat u een schaapje bent of een lammetje van de kudde. En wat moet er nou gebeuren? Nou, mijn schapen kennen mijn stem. Dus degene die bij de Heer Jezus horen, die kennen, die weten wanneer God spreekt in hun leven. Ik denk even aan Samuel, hè? Samuel, de jonge Samuel, wat gebeurde er? Die wist nog niet de stem van God. Zoals we bijvoorbeeld ook in de geloofsopvoeding, weet je nog niet alles precies direct. Maar hoe leerde Samuel nou de stem van God kennen? Ze kennen mijn stem. Hoe leer je nou de stem van God kennen? Dat is het tweede lichtje. Nou, heel eenvoudig, toen de Heere God in zijn leven kwam en hij sprak, toen wist hij het niet en toen dacht hij dat Eli het was. En hij ging naar Eli, die hoge priester. En die hoge priester die wist het ook niet direct dat God het was. En pas na 4 keer zei hij van, joh, dat is de stem van God. Dan moet je weer teruggaan, want Samuel was in de tempel. Hè? Hij was ook heel dicht bij de Heere God. Hij was in de tempel, zoals jij nu ook eigenlijk, in heel dicht bij de Heere God bent. En dan op een gegeven moment denk je van, is dat nou de dominee? Nee, als de dominee spreekt, dan mag je dwars door alles heen de stem van God leren kennen. Dat is de stem van de herder. En Eli, die leerde Samuel de stem van de herder kennen. Jongen, dat is de Heere God. Dat is de Heere God die spreekt. En toen kwam als het ware Samuel zelf tot geloof en zei van, spreek maar heren, want uw dienstknecht hoort. Nou, hoe oud was Samuel, weten we niet, maar het was nog een jongen, denk ik. Dus de Heere God spreekt tegen volwassenen en de kinderen, en die kinderen leren het van de volwassenen. Daarom is het zo belangrijk dat je als ouders je kinderen meeneemt naar de goede herder. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Want voor zodanig is het koninkrijk van God. Dat je uit de Bijbel leest en zegt, ja, maar dan gaat het erom dat je de stem van de herder leert verstaan. Dat is heel belangrijk. Maar als de ouderen de stem niet hebben gekend, hoe kunnen ze dat dan doorgeven aan hun kinderen? Dus het is eigenlijk dat tweede lichtje, ken ik de stem van de herder? Weet ik als er, en weet u wat er dan is? Want als je de stem van de herder kent en dan komt er een vreemde, dan zegt de Heer Jezus, ja, maar als de deurwachter de deur van de schaapskooi opendoet en de herder die komt binnen, dan horen ze zijn stem en dan volgen ze hem daar waar hij gaat. Maar de stem van de vreemde zullen ze niet volgen. Als je dus een evangelie hoort waarvan je zegt van nee, dat is wel mooi, het lijkt er wel op, maar het is niet de stem van de herder. Dan volg ik die niet. En zo is het met de schaap. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat de schapen leren ontdekken, dit is de goede herder. Dit is de stem van hem die door de Vader gezonden is om mij te leiden. En wat staat er nou als de derde lichtje? Ik ken mijn schaap. Dat is zo mooi, hè? Dat je gekend, Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Psalm 139. Wat betekent dat? Nou, de Heere weet hoe ik denk. De Heere weet hoe ik me voel. De Heere weet wat in mijn gedachten. Hij kent mijn gedachten. Hij kent datgene wat in mijn hart ligt, voordat het uitgesproken is. Hij weet precies wie ik ben. Nou, hebben we wel eens een probleem dat een ander niet denkt dat hij weet wie we zijn, maar helemaal niet. Oh ja, ik ken jou. Ja, maar je kent me helemaal niet. Je weet eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Je weet niet wat er in mij omgaat. Je weet mijn verdriet niet en mijn zorgen niet. Je weet niet hoe ik worstel met mijn geloof. Ik lijkt het allemaal wel zo makkelijk te doen. Maar weet je precies wie ik ben? Ken je jezelf eigenlijk wel? Soms kan je zeggen van, ah, nou, ik ontdek weer nieuwe dingen. Er is er iemand die jou kent. Dat is God zelf. Hij weet precies wie je bent. En daarom kan je alles met hem delen. Je mag alles aan hem vertellen. Ook je verdriet, je zorgen, je zonde, je moeite. Heer, ik weet er geen raad mee. Op school vind ik het moeilijk. Of nou heb ik dit uitgevreten, maar nou hoef ik niet bang voor u te zijn, want u kent mijn leven. U weet ook, en dat is zo belangrijk, hè, dat er één is die je leven kent. En weet je wat is, eigenlijk is kennen, dat is niet alleen de buitenkant, Maar God kende Abram en Abram was een vriend van God. Abram was door God verkozen tot het eeuwige leven. Dus dat zit er ook in. Als God zijn schapen kent, dan betekent die dat hij zijn schapen genade heeft gegeven. Dat ze verkoren zijn. Dat hij van hen weet. Dat hij precies weet, nou, jij hoort bij mij. Ik heb je gekocht en betaald met mijn dierbaar bloed. Voor jou ben ik gekomen. Ik heb jou op het oog. Uit al die miljoenen kent God die ene. Hij heeft ons op het oog. Wat is het heerlijk als je weet dat je God kent, dat hij jou kent. En wat is het nou het gevolg, het vierde lichtje. Als God jou nou kent en je heeft uitgekozen voor het eeuwige leven, dan ga je hem volgen. Mijn schapen volgen mijn stem. Wat is nou de Heer Jezus volgen? Nou, weten dat er maar één licht is in de wereld. Weten dat er zoveel dwaallichten zijn, zoveel stemmen die zeggen van, je moet dat doen, je moet dat doen, dat is waarheid en dat is enzovoort. Maar je weet in je leven, nee, er is er maar één iemand die de goede weg wijst. Dat is de Heer Jezus. En hier, hem wil ik volgen. Nou, als de Heer Jezus mensen roept om te volgen, betekent dat je dingen moet loslaten. Wie vader en moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Zelfs wie zijn eigen leven lief heeft boven mij. Als de Heer Jezus vraagt om te volgen, dan moet je ook loslaten. Loslaten misschien wat je voor jezelf belangrijk is, wat je zelf. En dat volgen betekent ook dat je in een hele onzekere situatie terechtkomt. Denk maar, mijn schapen volgen mij. En wat doet de Heer Jezus? Hij brengt ze uit de schaapskooi de wereld in. Hij zegt, de vossen hebben holen, de vogel des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft geen plaats waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. En wat zijn wij omringd met allemaal zekerheden. We willen dit zeker weten, we hebben dat zeker weten. Maar eigenlijk Jezus volgen betekent heel veel zekerheden loslaten. Zekerheden bijvoorbeeld, ja, de mensen werden gevolgd, ze volgden Jezus en ze moesten hun bedrijf opgeven. Oh, hoe kom ik dan aan geld? Hoe kom ik dan aan eten en drinken? Als je Jezus volgt, ze moesten wel een vader en moeder achterlaten en de scheepjes achterlaten. En Jezus zegt, als je mij volgt, betekent dus dat je op mij moet leren vertrouwen. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze, ze volgen mij. En wat is dan het resultaat? Dus het vijfde lichtje, ik geef. Jezus is degene die geeft. Hij vraagt niet, ja hij vraagt mijn kind geef me je hart. Waarom vraagt hij dat? Omdat hij zoveel wil kwijt. Hij wil zoveel geven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft. Wat krijgen we allemaal van de Heer? Hij, en dat is genade, want we hebben dat niet verdiend. Ik geef hun eeuwig leven. Dat is het zesde licht. Ik geef. Dat wil zeggen, van, denk maar aan het avondmaal. Wat gebeurt er nou bij het avondmaal? Als u over een paar weken weer het avondmaal gaat vieren, dan wordt je iets aangereikt. Je mag komen en de Heer zegt, dit is mijn lichaam. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Hij geeft je dat. Denk maar aan de doop. Je bent van nog niets bewust. En dan zegt God al in de doop tegen jou, je bent mijn vader. Of ik ben jouw vader. Ik geef je vergeving van zonde. Ik geef je de Heilige Geest. Nou, wat moet je nou doen met geven? Als iemand je iets wil geven. Denk maar aan kerst. Hè? Kerst is vol met geschenken. Hè? Dat je allerlei dingen. Mensen geven elkaar wat. En wij kunnen het mooiste niet geven. Dat doet God zelf. God geeft het mooiste cadeau. Namelijk zijn eigen zoon. En die eigen zoon staat ergens voor. Namelijk het eeuwige leven. Ik geef hun. En wat geeft hij? Het eeuwige leven. Als je mij volgt, dan moet je allerlei dingen loslaten. Denk maar aan Abraham. Abraham, ga uit uw land, uit uw maatschappij, uit uw vaderlijk huis. Maar God geeft hem wel die toekomst. God geeft hem onderhoud voor elke dag, maar ook de toekomst. Wees nou niet bezorgd voor je leven. Wat je zult eten en drinken, waarmee je zult kleden. Nou, al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En het alles zal u bovendien geschonken worden. Ik geef alles wat nodig is. Naar lichaam en ziel. Ik geef het eeuwige leven. Dat hebben wij niet, hè? Want als de Heer zegt, ik geef het eeuwige leven, wat betekent dat dan? Nou, dat wij dat dus niet uit onszelf hebben. We zijn zondige mensen, in zonde ontvangen en geboren, ja, aan de eeuwige dood onderworpen. Dat betekent dus dat we niet het eeuwige leven hebben. God geeft ons leven. Ik ben de goede herder. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en dat in overvloed. Dat leven, dat wordt gegeven. Geschonken. Dat is nou kerst. Dat is nou, als het ware licht gaat branden, dan ben je als het ware de tollenaar. Denk maar aan de farizeeën en de tollenaar, die staan beide voor God. En de ene denkt dat hij er recht op heeft. Dus kijk wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb gevast en geef de tiende. U zal heel trots op mij zijn. U moet mij wel de goede verhouding tot u geven. En die tollenaar, die zegt, ik heb niks. Wees mij zondaar genadig. Hij gaat dus helemaal, gaat hij het bij de Heere zoeken. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Dat is de taal van de goede herder. Dat is de taal van de schapen van de goede herder. Dat je mag leven uit genade. Dat je genade brood eet. En als we bidden, Vader, geef ons heet ons dagelijks brood. Dan hebben we het niet verdiend, maar dan is het door de Heer Jezus gegeven. En daarom leert hij ons ook om te geven. Het is te zaliger te geven dan te ontvangen. Je kan twee dingen doen, hè, als schaap. Je kan alles maar willen vergaren, maar je kan ook geven. En dat is een mooie, als je licht geeft aan een ander. Stel voor, ik heb hier een kaarsje. En met dat kaarsje ga ik dat licht aan de andere kaarsjes geven. Dat licht wordt niet minder. Als ik iets ga delen met de ander, dan wordt dat licht niet minder. Dat licht van dit kaarsje, dat geef ik aan de ander. En dan delen we het en dan wordt het niet minder. Dat blijft net zo hard branden. Dus geloof, hoop en liefde, we krijgen het allemaal. En het is eigenlijk, de Heer wil dat we het gaan geven, doorgeven. Omdat we zelf leven uit Gods hand. En zo mogen we het doorgeven. En dan, hij geeft ons eeuwig leven. En dan zegt hij, van dat leven, je zal niet verloren gaan in eeuwigheid. Het zevende lichtje. Niet verloren gaan in eeuwigheid. Wat kan het soms in ons leven langs de rand van de afgrond gaan? Petrus. Degene die gezegd heeft, gij zijt de Christus. De zoon van de levende God. Hij leefde uit datgene wat God gegeven heeft. En als het erop aankomt in het volgen van Jezus. Wat gebeurt er dan? God kende hem. Jezus kende hem. En hij zei, ik ken die mens niet. Wat ging het langs de rand van de afgrond? Ik ken die mens niet. Tot drie keer toe. En Jezus zegt, Petrus, de Satan heeft begeerd je te ziften als de tarwe. Als die echt in je leven komt en hij neemt de proef op de som, dan blijft er niets van je leven over. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Kijk, dat doet nou de herder. De herder bidt voor zijn schapen. En als de herder dat niet doet, zou hier geen kerk meer over zijn. Zouden we allen hem verloochenen. Zou als echt de proef op de som, en dat wordt genomen, hè? De proef op de som. Hè? Denk maar in Syrië en al die dingen meer. Stel voor dat wij daar nou eens. En de proef op de som wordt genomen. Geloof je, hè, jonge mensen. Het is een verhaal van jonge mensen. Ze werden door de ISIS apart genomen. En ze moesten dus zeggen van, jij moet Jezus afzweren. Je moet Mohammed en Allah aanvaarden. Nee, zeiden ze, dat doen we niet. Dat doen we niet. Want we willen bij de Heer Jezus horen. En het heeft hun het leven gekost. De proef op de som werd genomen. En er is altijd een moment in ons leven waar God als het ware toestaat en eigenlijk de proef op de som neemt. Jij gelooft wel, maar hoe staat het er nou voor? Ook met Petrus. En hoe dat dan precies zit, dat is veel te moeilijk, moet je een hele preek over houden. Heeft de Satan ook alles mee te maken, je eigen zondige leven. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En dan komt hij bij de Heer Jezus terug. En wat doet de Heer Jezus? Gaat hij hem opnieuw iets geven. Namelijk, hij geeft hem een plaatsje dat zelfs hoger is als daarvoor. Petrus, hou je van me? Hou je van me? Ja, hij kon het natuurlijk niet zeggen. Natuurlijk hou ik van u, meer als die ander. Dat kon hij niet meer zeggen. Want zijn leven bewezen tegenovergesteld. Kunnen wij dat nog zeggen? Als de Heer Jezus zegt, hou je van me? Zeg je van, nou, ik kan het niet meer zeggen. En dan zegt hij het nog een keer. En dan vraagt hij van, ja, vind je me nog aardig, zal ik maar zeggen. Het is een beetje lager. En ook dat kan hij niet meer zeggen. En dan doet Petrus één ding. Dan gaat hij het niet meer bij zichzelf zoeken. Maar dan zoekt hij het bij de Heer Jezus. U weet, u kent mijn leven. God, u kent mij. U weet dat ik u lief heb. Ik kan het niet meer bewijzen. Ik kan het niet meer vertellen. Want je zou kunnen zeggen, het leven is tegenovergestelde. Maar u kent mijn hart. U weet dat het ten diepste toch die liefde is. U kent mij. En wat doet hij dan? Hij geeft zichzelf. Het gaat langs de rand van de afgrond. Zo gaat het ook in ons leven. Vaak langs de rand van de afgrond. En toch. Toch zegt Jezus. Van. In dat lichtje wat we hebben. Ik zal je beslist niet verloren laten gaan in eeuwigheid. En niemand, dat is het laatste lichtje, niemand zal je uit mijn hand roven. En dan kom je bij bijvoorbeeld datgene wat Paulus zegt, van nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst. Niets kan mij scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Die liefde is zo sterk, dat is advent, dat is kerst. Hij, die liefde, is sterker dan de dood. Sterker dan alle zonden. Want, weet je, dat eeuwige leven moest wel door de Heer Jezus verdiend worden op het kruis van Golgotha. In onze plaats stierf hij, nam alle zonden tussen God en mens weg. Hij werd tot zonde gemaakt. En hij heeft de straf gedragen, zodat we voor eeuwig beveiligd zijn. En dan zegt hij, niemand zal je uit mijn hand roven. Zo mooi, hè? Ik heb je in mijn handpalm gegraveerd. Ik heb je in mijn hand geschreven. Daar staat een doorboorde hand. Gekocht en betaald. Met zijn dierbaar bloed. Je bent van mij. Ik heb mijn leven voor jou ingezet. Ik heb de boze overwonnen. De duisternis. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb het leven aan het licht gebracht. En wat doet de Heer Jezus? Hij zegt, de hand van mij is de hand van de Vader. Hij maakt zichzelf bekend. Ik ben even sterk als de Vader. Nou, wie kan dat zeggen dan God alleen? Hij is niet alleen mens, maar hij is ook echt God. Want wie kan wonderen doen dan God alleen? Wie kan doden opwekken dan de Vader alleen? En dat doet de Heer Jezus. En wie kan ons het eeuwige leven geven? Dan de Heer Jezus zelf. 8 lichtjes. En ik hoop dat ze in uw leven gaan schijnen. Allemaal. Dat de Heer ze allemaal aandoet. En dat het allemaal de zekerheid wordt. Dat schijnt. En nou worden die lichtjes aangestoken door dat laatste lichtje. De shamas. De dienaar. En weet u wie dat lichtje nou ontsteekt in ons leven? Dat je een schaap bent. Dat de Heer je kent. Dat je mag volgen. Dat je de zekerheid krijgt van het eeuwige leven. Dat doet de Heilige Geest. De Geest die door het woord eigenlijk ons dat gaat geven. God dient ons. God dient het volk Israël allereerst. Dus allereerst van het volk Israël. Maar wij mogen erbij horen. En ook dat die lampjes mogen branden in ons leven. En als het nog niet brandt in je leven, dan mag je God vragen dat u het in mijn leven ontsteken. Dat u het mij geeft. Dat ik trouw blijf. Dat ik volhard tot het eind. Dat ik geloof zal hebben. Wilt u voor mij bidden? Dat ik het zeker weet. God is mijn Vader in de Heer Jezus Christus. En dan vier je met de Heer Jezus. Echt Chanukka. Maar ook echt straks. Want dat is hetzelfde. Dat ene licht is de vervulling van de Chanukka. Dat verschijnt met kerst. Amen.
Op deze laatste zondag voor de kerst ligt de nadruk op het delen van het hoopvolle, troostende en aansporende nieuws over de komende vredeskoning. Wanneer we het evangelie met elkaar delen, zijn we steeds sterker met God verbonden en worden de blijdschap over zijn geschenk en de hoop die Christus brengt steeds groter. De woorden van Jesaja 61 klinken in de Babylonische ballingschap. Juda is weggevoerd en alles dat ooit was, lijkt voorgoed voorbij. Het koningshuis van David, de stad Jeruzalem en de tempel zijn nu weg. Juist dan herhaalt Jesaja de blijde beloften van een vredekoning die in Israël en over de hele aarde verlossing brengt. Gods geest dwingt hem daartoe. Het goede nieuws van Gods goedheid kan niet vaak genoeg worden gedeeld. Jezus zegt in de synagoge in Nazareth dat hij zelf die redding is. De profetie van Jesaja wordt in hem vervuld. Met deze profetie willen we de kinderen aansporen om het kerstfeest te vieren. In de kerk horen we over Jezus die als kind in de kribbe geboren wordt. Maar we houden het evangelie niet voor onszelf. We nodigen iedereen uit om dit feest mee te vieren en over Jezus te horen.
Dat is zo mooi. Twee, de Heer stuurt ze er twee aan twee op uit. Ja, twee kinderen van de nevendienst. Twee mensen. Wordt uitgezonden om het blijde nieuws door te geven. Je mag je lichtje delen. Nou, dat zagen we vanmorgen ook. Samen gaan we danken en bidden. We zullen ook voorbeden doen voor de familie Kalsbeek. We hebben begrepen dat Annie Kalsbeek, een vrouw van Jan Kalsbeek, broer van Willem hier, Kalsbeek, schoonzus dus, is overleden. Ik weet verder geen gegevens, dus we dragen de familie aan de heren op. Laten we samen danken en bidden. Heer, wat bent u rijk. U bent zo rijk en u bent om ons arm geworden om ons rijk te maken, om alles te geven. Want het kostte u wel alles. Het kostte u uw geliefde zoon. U hebt het niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Om ons met hem ook niet alle dingen te schenken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het feest van de inwijding heeft geheiligd. En met uw aanwezigheid. En u hebt duidelijk gemaakt dat u bent gekomen meer dan de tempel, om de ware weg, de waarheid en het leven te openbaren. Dank u wel dat er zoveel van het Joodse volk in u geloofde. Zelfs 3000 Pinkster daarna, 10.000. Ook nu geloven nog zoveel in u van het Joodse volk en zoveel miljoenen mensen van alle volkeren op deze aarde. Heer, we dragen ook het Joodse volk aan u op dat nu Chanukka feest viert. En we bidden u dat mochten ze het nog niet zien en ze hebben nog een bedekking voor hun hart. Omdat ze nog niet zien wie Jezus is, wilt u het door geloof gaan wegnemen. Dat ze zien dat de Heer Jezus de ware Zoon van God is en de vervulling ook van dit Chanukka feest. Want meer dan de tempel is hier. En dat bent u, Heer Jezus. In u woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. En u hebt die volheid ook in de gemeente uitgedeeld aan ons. Help ons om gelovige mensen te zijn in wiens hart, in wiens leven, lichtjes van uw woord, wat u gesproken heeft op Chanukka feest, zal branden. En Heer, misschien zijn we in verlegenheid gebracht over bepaalde dingen. Dat we zeggen, dat hebben we helemaal niet uit onszelf. Dank u wel dat u dat dan op die manier doet. Want u opent juist ook ons hart om te leren zien dat we het uit onszelf niet hebben. Maar dat we het wel bij u kunnen ontvangen en krijgen, komen halen. Dat u in de Heer Jezus Christus alles wilt zijn en worden voor ons. Wilt u zo de kinderen zegenen in ons midden, de volwassenen zegenen, de mensen die vreugde hebben, beleven in hun leven, maar ook de mensen die rouw te dragen hebben, die eenzaam zijn, die vermoeid en belast zijn, soms door allerlei dingen. We dragen de familie Kalsbeek aan u op. We bidden u om troost en bemoediging, om datgene wat nodig is, opdat ze ook de ware troost mogen proeven, ook juist in een situatie van afscheid nemen. Dat ze weten, zelfs de dood kan mij niet scheiden van de Heer Jezus en van elkaar. Want dank u wel dat als je in u gelooft, dan heb je eeuwig leven. En dat leven begint nu al. Geef ons allen die zekerheid en die volharding, datgene wat we nodig hebben, dat we u mogen volgen, heren. En als de proef op de som komt, om welke omstandigheid dan ook, hou ons alstublieft dan vast. Want we zijn zo geneigd om, net als Petrus, te zeggen, ik ken die mensen niet, nee hoor, ik ga niet naar de kerk, ik hoor er niet bij, of wat dan ook. Heren, hou ons alstublieft vast. U kent ons leven, door en door. Dat u zo ook uw verkiezende, genadige liefde in ons leven uitwerken. En ieder van ons. Als we soms worstelen met moeite en verdriet. Als we soms langs de rand van de afgrond staan gaan. Heere, wilt u ons leven leiden. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u voor de voorbereidingen voor kerst. Het kerstfeest. Geboortefeest. En geef ook dat dat op een u welgevallige manier zal worden gevierd. Heer, de wereld zoekt het in sfeer. Maar het gaat u niet om de sfeer, maar om Gods eer, om uw eer. Dat zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat de mensen niet blijven staan bij een sfeertje. Maar dat ze komen en knielen aan de voeten van de kribbe. En dan, dat is de voeten van het kruis. Dat mensen echt tot geloof gaan komen. Als ze u nog niet kennen. En dat we, heren, maar klein worden, omdat u verhoogd wordt. Zegen ook zo deze verdere dag. Zegen de kerkenraad, zegen de predikanten. Zegen al het werk wat hier gedaan wordt. Laat het zijn dat er elke keer weer een bemoediging mag plaatsvinden. Want het zit niet altijd even mee. Er zijn ook wel eens tegenslagen. Er zijn wel eens stormen die woeden. Er zijn wel eens zaken die... die ons heel erg teleurstellen, die ons verdriet doen, ook in de gemeente, in de kerk. Heren, maar wilt u ons bemoediging elke dag maar weer geven. Dat we elke dag maar weer het lichtje van het leven, het lichtje van Chanukka mogen aandoen en weten. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. Heren, wilt u zo ons zegenen, ook als de kinderen vakantie hebben, als wij misschien ook vakantie hebben, of anderszins, bewaar ons op de weg. Als we nog verder weggaan, breng ons ook weer veilig thuis. En Heere, wees met al die kinderen die de rekening moeten betalen. Van al die dingen, die de zonde en het verkeerde. Er zijn zoveel kinderen. Laatst ook weer die kinderen die vermoord zijn op die scholen. Heere, wat staat het allemaal? Wat wordt de wereld geschud? Wat gebeurt er allemaal? We roepen tot u om uw wederkomst, om uw ingrijpen, om uw genade. Mensen gaan ontdekken dat er maar één kind is, die als het ware het kind van de rekening is geworden, want hij heeft de rekening betaald. Voor ons allemaal. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Om Jezus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we ons slotlied. Dat is gelijk ook de geloofsbelijdenis van de ELB 289, 1, 2 en 3. We zingen als geloofsbelijdenis en slotlied 289, 1, 2 en 3 van de ELB. Amen. keer als er een lichtje wordt aangestoken, wordt er een zegenbede wordt er uitgesproken. 8 zegenbeden en 1 negende. Ik heb een blaadje gemaakt van het Chanukka-feest met 9 zegenbeden. Eén die helemaal toegespitst is op de preek van vanmorgen, naar aanleiding van het woord van de Heer Jezus. Dus dan moet u dat, ik liggen er 28, dus dan kan u dat meenemen. En dan kan u nog eens misschien elke dag de Heere loven en prijzen voor datgene wat hij volbracht heeft. Er staat nog een zegenbede bij, maar dat is een algemene zegenbede. Dus in ieder geval, dan kan u er nog eens aan denken deze week. En de Heere loven en prijzen, want ach, wanneer prijzen en loven we de Heere genoeg. En als we nou zo beginnen, elke dag maar weer hem te loven en te prijzen voor het licht in ons bestaan, dan vinden we ook iets meer van die vreugde, denk ik, die alle verstand te boven gaat. Verhef uw harten tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heer. Volk Israël op ons en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Amen.